Een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie Irene Kuiper.
Vandaag in Moet Je Horen vanuit het penthouse van het Felix Meritus aan de Keizersgracht zijn wij weer te gast in het cultureel noodhospitaal. Het cultureel noodhospitaal van Felix Meritus is het cultuurhuis voor kunst, wetenschap, technologie en ondernemerschap. Felix Meritus deelt haar faciliteiten kosteloos met andere culturele organisaties om in deze coronatijden te kunnen blijven creëren. En wij zijn daar hen heel erg dankbaar voor. We hebben vandaag aan tafel een dame die al nationaal en internationaal furoren heeft gemaakt. Nani Noam Vazana. Heerlijke stem en een bijzondere singer-songwriter. We gaan met haar praten onder andere over wereldmuziek, haar muziekkeuzes, haar vak en wat haar plannen zijn. En dat zijn er nogal wat. Techniek is in handen van Mick van der Velde. Mijn naam is Irene Kuiper en wij zijn blij dat u weer luistert. Welkom Nani.
Hey, hoe is het?
Hallo. Het is goed? Ja, hoe is het met jou?
Nou, heel goed eigenlijk.
Ja, mooi. Hoe ben je hier naartoe gekomen? Ben je hier op de fiets naartoe gekomen of met de tram?
Met de fiets.
Oké, want hoe lang woon je al in Amsterdam?
12 jaar.
Eerst wil ik even terug naar de prachtige muziek die wij hoorden. We hebben jou horen zingen en dan mag jij even de mooie titel noemen.
Cuando el rey Nimrod heet die liedje.
En het is in het Ladino. Leg even uit wat Ladino is. Het is een taal.
Het is een hele oude taal, bijna gestorven. Uit de middeleeuwen. En het is eigenlijk de taal van de Sefaradische Joden, die Portugese Joden, die naar Amsterdam kwamen en hier alles ontwikkeld in het verre noorden. Die noemde Amsterdam ook Mokum. Dus vandaar krijgen wij de naam Mokum. En mijn oma sprak Ladino vanwege mijn vader. Hij verbood ons Ladino te spreken thuis. Dus hij was een soort van Hebreeuws purist. Dus van haar leerde ik meestal liedjes. Dus niet zoveel hoe je moet praten, maar wel hoe je moet zingen.
Oké. Ja. Nou, waar ben jij opgegroeid? Waar ben je geboren?
Ik ben geboren en opgegroeid in Israël. In Haifa en toen in Beersheva. En ik ben naar Nederland verhuisd toen ik 24 was, 23, zoiets.
Oké. Ja. Jij bent daar echt tot je 24ste geweest. Ja. Was je daar, ben je wel eens hier geweest voordat je hierheen verhuisde?
Een jaar daarvoor was ik hier uitgenodigd voor een tournee met de Utrecht Symphony Orchestra. Ja, ik dacht dat het een hele mooie plek is in Amsterdam. En ik dacht, nou, ik had eigenlijk geen plannen om hier te studeren of te verhuizen of wat. Maar ik las op de krant over het Concertgebouworkest. En ik dacht, nou, dit is een hele mooie...
Meteen maar even het Concertgebouworkest. Ja.
Nou, en ik dacht, nou, dit is een hele mooie opportunity om lessen waarschijnlijk van die mensen die in het Concertgebouworkest spelen te nemen. Dus ik heb het orkest gebeld. En heb ik gevraagd, hoe kan ik in contact komen met die muzikanten die in het orkest spelen? Waarschijnlijk kan ik een les nemen van hen. Ja. Van hun. Dus ze hebben mij verwijzen naar het Conservatorium van Amsterdam. Die muzikanten hebben daar ook les gegeven. Toen had ik twee lessen, die masters van het Concertgebouworkest. En toen hebben ze mij gevraagd, wil je hier komen studeren? Ik had het nooit als plan gehad. Ja. Maar waarschijnlijk is dat een goede keuze. Ja. En na 3 maanden besloot ik wel om naar Nederland te verhuizen. Leraars.
Ja,
te studeren.
Ja. Hey, even terug naar jouw jeugd. Je zei, ik ben opgegroeid
in Haifa.
Haifa?
Maar geboren in Haifa, opgegroeid in Beersheba.
Oké. En hoe zag jullie gezinsleven eruit? Wat deed jouw vader?
Mijn vader was een leraar. In het begin was het op de elementary school. Dus de normale school voor kinderen. En later gaf hij les voor driver's instructor.
Ja, ja. Rijlessen?
Ja, hij geeft nu rijlessen.
Oké. Ja. En jouw moeder?
En mijn moeder heeft een crash. Ze geeft lessen aan kinderen.
Oké. Ja. Kleine kinderen tot een jaar of 6 of zo?
Ja, tot met jaar of 6. Ja.
Ja. Hey, en heb jij dan autolererij van je vader?
Ja, helaas. Dat was niet moeilijk.
Hoor je nog steeds praten als je in de auto zit? Of,
Ja, hij zit altijd in mijn hoofd.
Okay.
Ik heb zo ook opgegroeid. Dus, Maar ik ben een soort van een safety freak. Vandaar.
Ja. Heel veel in de spiegels kijken en zo. En broers en zussen?
Ik heb een zus.
En maakten jullie veel muziek thuis?
Nee, eigenlijk niet. Ik was de enige zwaarteschaap in de familie die muziek wilde leren.
Dat vond jouw vader zo?
Ja, allemaal. Iedereen vond het helemaal echt niet wat je moet doen als kind.
Oké, maar jouw oma wel dus?
Nou, mijn oma zong zelf.
Ja.
Maar ze was geen professioneel.
Volksliedjes,
kinderliedjes.
En wat voor instrument ben je dan mee begonnen eigenlijk?
Ik ben begonnen met de piano.
Ja.
En daarna...
Hadden jullie ook een piano thuis?
Nee, dat kwam later.
Jij hebt zoveel gezeurd om die piano.
Ik heb het aangevraagd van mijn derde verjaardag.
Oh, echt waar?
Ja.
Voor je derde?
Ja.
Oké, en wanneer heb je hem gekregen uiteindelijk?
Op mijn zesde.
Oké.
Ja.
Maar toen kreeg je hem wel?
Ja, 3 jaar later.
Oké. En waar speelde je dan piano tussen je derde en je zesde?
Ik ben begonnen toen ik 5 was.
Okay.
En het duurde wel, zuren en vragen.
Ja.
Ja.
En linksom, rechtsom. Nou, we het er toch over hebben.
Ja, precies.
Ja. En heb je daarna nog andere instrumenten bestudeerd?
Ja, trombone. En dat speel ik nog steeds.
Okay.
En daarna ook saxofoon en fluit.
Maar even terug naar het meisje van 6.
Ja.
Die kreeg die piano.
Ja.
Zat je er heel veel op te spelen?
Ja, ik was een beetje verslaafd op de piano. Dus ik speelde in het begin... als kind speel je niet zoveel, want je fingers zijn niet zo groot. Dus het begin was het 1 uur of 1,5 uur per dag. Met de jaren werd het wel 8 uur per dag.
Oh ja.
Ja, ik was een OCD-kind.
Daar moesten ze allemaal naar luisteren, dat hele gezin van jou.
Ja, en we woonden in een hele klein huis. Dus die piano zat in de huiskamer.
Ja.
En later hebben wij verhuisd naar een andere huis die verdiepingen had. En toen kreeg ik mijn eigen zolder.
Eierdozen tegen de muren,
precies.
Dat ze je zo min mogelijk worden.
Mijn eigen zolder met de piano.
Oké. Ja. En komt daar dan ook jouw liefde vandaan voor de tweede keuze al van jou, van Nina Simone?
Nina Simone is denk ik mijn favoriete muzikant. Ooit. Ik heb ook een tribute voor haar. Een hele concert die wij liedjes van haar spelen.
Wanneer heb je dat het eerst gespeeld? Is dat al lang geleden in
2018. Voor het eerst gespeeld.
Redelijk recent.
Ja.
Ja.
Nou, je moet ook voelen dat het de juiste tijd is. Voor alles wat je doet. En ik ben ook dol op Bach. En het liedje wat we gaan horen, Little Girl Blue, heeft een improvisatie. Die heel veel op een inventie van Bach lijkt. En dit project die ik doe, die tribute voor Nina Simone, is eigenlijk een soort van een tribute voor Nina en Bach. Want in die tribute highlight ik ook die citaten van Bach die in de muziek van Nina Simone zitten.
Ja. Nina Simone was opgeleid als klassiek pianiste.
Ja.
Maar mocht dat in die tijd niet uitoefenen, dat vak van klassiek pianiste... Omdat ze zwart was.
Ja, klopt.
Ja.
En ze kreeg ook bijvoorbeeld scholarships voor de Curtis Institute. Maar die was afgewezen vanwege haar ras. Dus echt, ze had een hele harde leven geleefd.
Ja. We gaan van de genieten. Nina Simone.
What can you do? it there. Count your little fingers. Unhappy little girl blue. Sit there, count the raindrops falling on you. Each time you knew all you can ever count on.
Nina Simone, Little Girl Blue. En jij was ook een heel klein meisje. En toen ging je muziek spelen. En wanneer ging je voor het eerst een beetje samenspelen met anderen?
Alleen op mijn 14e eigenlijk. Nou, als ik trombone ging leren...
Kom je bij trombone? Want van piano is niet dat je zegt... Nou, dat doet iedereen die piano speelt.
Klopt. Er was een voorstelling op onze school... En een orkest kwam voor om alle instrumenten te laten zien wat ze kunnen doen. En ik dacht de trombone was de coolste.
De grootste.
Ja. Dus ik kwam naar huis en ik zei tegen mijn vader... Nou, ik wil die grote trompet hebben. En hij zei, nou zeker niet. Het is te hard.
Het komt door die eierdoos op die zolder.
Ik was 9 jaar oud. En toen zei ik, nou ik herinner het niet, mijn vader vertelt het wel. Dat ik zei... Toen hij vraagde, waarom ga je dit instrument willen leren? Ik zei, nou, met dit instrument bereik ik het buitenland.
Oké. Okay. En dat had je al in je hoofd gezet dat je daar naartoe wilde.
Het is niet normaal, hè? Op je 9e, dat je denkt over wat je wil doen als je volwassen wordt. Nou, iedereen denkt, ik wil dokter zijn of ik wil...
Brandweerman.
Een advocaat of een brandweerman. Dat is toch cooler.
Ja. Maar jij wilde trombonist worden.
Ja. Het was sowieso te groot voor me. Ja. Maar ik had wel lange handen. Dat kon ik wel doen. Maar,
en zwaar ook voor een kind van 9.
Ja, ik weet niet of het zo zwaar is. Maar je adem moet wel goed ontwikkeld. Als je zo'n instrument speelt. Dus ik denk dat het duurde wel 2 of 3 jaar voordat mijn adem goed genoeg was voor het echt spelen.
Ja. Kracht en ambitie.
Dat hoef je niet zoveel kracht voor hebben. Nee, het is alleen een buzz.
Yeah. Simpel is dat.
Ja, precies. Ja. Iedereen denkt, je moet zo sterk te zijn en je moet het ook sjouwen. Maar eigenlijk kan je altijd alles op wielen hebben.
Oh, oké. Okay. Ja. Je hebt gewoon een lekkere trolley waar je dat in plaatst. Ja. Ja. Toen dacht je vader, nou, als ze 12 is, gaat ze weer een nieuw instrument kiezen. En dan gaat ze er weer om zeuren.
Ja, dan begon ik te zingen.
Dat was lekker goedkoop.
Ja.
Op je 12e. Ja. Had je daarvoor nog niet bedacht?
Nou, ik zong altijd, maar ik dacht nooit dat wil ik studeren. En ik heb het ook niet gedaan tot mijn 21ste. Want ik was bang dat mijn stem zou veranderen als ik ga stemcoaching.
Waar had je dat dan vandaan? Dat je dacht...
Want van wat je hoort, dus als je hoort, zangers die zijn geschoold. Dus er zijn eigenlijk toen in die tijd, waren alleen twee grote scholen. Dus er was de klassiek en er was jazz. En je had nooit in het midden. Dus er was geen popschool, er was geen singer-songwriter school. Dus als jij naar de klassieke school gaat, waar ik al zat met de trombone en de piano. En daar
krijg je een klassiek geluid.
Ja, zou ik de stemcoaching leren, dan krijg ik een opera-stem. Dat wilde ik niet.
Ja.
Ja.
En jazz zag je ook niet zitten?
Die hadden we niet. We woonden in een kleine stad. En het was niet in ons gedachten.
En hoe kwam je bij je eerste zangjuf of leraar terecht?
Ik was aan het spelen met de BRCF Symphony Orchestra. Trombone. En we hadden een programma van oude Jemenitische Israëlische liedjes. En een van de zangeressen was een hele mooie contra-alto zangeres. En ik vond haar stem super mooi. Toen ik heb haar gevraagd na de voorstelling dat we samen speelden, kan je mij een paar lessen geven? Ik dacht niet over, nou, ik word zangeres, want ik was al een trombonist.
En je zat dus even terug. Je zat dus op je 21ste al in dat orkest.
Ja. Ja.
En sinds wanneer zat je daarin dan?
Sinds mijn 19e.
Oké. Ja. Dus je had wel lekker een tempo gegooid in die carrière van je.
Yes.
Ja. Ja. En toen heb je dus op je 19e had je al wel een professionele opleiding achter te kiezen?
Ja, ik was. Nou, in Israël moet je naar het leger als jij 18 wordt. Ik ging wat vroeger, ik was 17, want ik heb een jaar gemist op school. Ik was te slim als kind, dus ze hebben mij...
Oké. Krijgt er wel beelden
niet
bij.
Niet van mijn eigen... het was niet goed
dus
voor
lekker...
mij, maar goed.
Nee? Achteraf had je eigenlijk dat
ik werd
extra
arrogant van...
Ja?
Ja. Maar nu niet meer.
Nee, nog niks van gemerkt. Dat heb je goed weggewerkt, ja. Ja.
Nou,
even terug naar je conservatorium.
Ja, precies. Dus als je in het leger zit, kan je eigenlijk niet spelen. Maar ik heb veel gezeurd, weer. En ik kreeg een speciale affiniteit met het orkest. Dus ik heb een auditie gedaan en dat duurde wel 4 maanden van trainingen en zo. En uiteindelijk was ik geaccepteerd. Dus ik zat in het legerorkest. En,
wat wij hier zouden zeggen, de luchtmachtkapel.
De dwaalorkest.
Ja.
Ja, tijdens die legerdienst, omdat ik in het orkest zat, mocht ik ook naar het universiteit. Het was een speciale untold agreement, weet je?
Ja. Een onbesproken privilege, zou ik zeggen.
Ja, precies. Dus je zeggen niets... Als je daar naartoe gaat, ja, gezien. Precies. Okay. En dus ik ging naar de muziekacademie tijdens mijn legerdienst.
Oké. Okay.
Ja, dus daarom was ik al.
Met die trombone.
Ja.
Ja. En de piano kwam natuurlijk van pas voor je theorie en alles.
Ja, precies. Ja. Dat hielp heel veel.
Ja. Oké, en toen ging jij zingen. En toen ging je les nemen van die contra-alt.
Ja.
Ja.
En binnen 3 lessen heeft zij mij gevraagd... Waarom zou je geen auditie naar de muziekacademie doen? Met zang. Toen dacht ik, nou, nee. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Echt niet.
Maar zij vond van wel.
Zij vond van wel. En ze zijn eigenlijk, nooit geschoten is altijd mis. Dus doe het gewoon. En als jij niet bent geaccepteerd, dan heb je wel ervaring met audities.
Ja. Ja.
Dus dat dacht ik, oké. Okay.
En toen werd je tot je verbazing aangenomen.
Ik was aangenomen.
Ja, zat je weer op school.
Ja, en zat ik weer op school.
Ja.
Ja. Hoe leven gaat, je weet het nooit.
Ja. En wanneer kwam dat liedje schrijven erbij dan?
Dat deed ik sowieso altijd. Okay. Ja, daarvoor. Al van mijn vijfde of zo. Ja.
Een druk kind was je. Ja. Je zat de hele dag achter die piano. Ja. Ook nog even toeteren aan de zijkant. En dan ook nog liedjes schrijven en zingen.
Ja, en tegenwoordig doe ik het allebei. Okay. Tegelijkertijd.
Oké. Okay.
Echt.
Oh, right. Dat moeten we dan een keertje komen bekijken.
Ja.
Ik wil even een stapje maken naar jouw volgende muziekkeuze. Yo-Yo Ma en Bobby McFerrin. Mm. Een hele interessante combinatie.
Super.
Ja. Heb je een van hen tweeën ooit live gehoord?
Ik heb met Bobby gezongen.
Een keer. Echt?
Ja.
Wanneer was dat dan?
2015, 14. Oké. Okay. Zoiets. Het was een super bijzondere ervaring. Het is
bij
niet normaal.
Bij Noordzee Jazz of iets?
Nee, in Israël. Okay. In Tel Aviv, ja. Ik heb geen woorden om dat te beschrijven. Omdat het zo super cool was. Dus heb je de kans om te improviseren met iemand die gewoon alleen muziek in zijn bloed heeft.
Ja.
Ja.
Alles uit die stem kan halen wat je maar wil.
Ja. Ja.
Zullen we eens even gaan luisteren? De Andante van Vivaldi.
Yes. In D mineur.
In D mineur. Thank you. Bobby McFerrin en Yo-Yo Ma, yes. De cellist. Prachtig. Ja,
niet echt. Normaal.
Niet normaal, ja, nee. Dat kan je wel zo zeggen. Ja, ja. Niet normaal.
Hij is een fenomeen. Het is geen normale mens, vind ik.
Ja. Ja. Ja, het is bovenmenselijk eigenlijk wat hij uit die stem haalt. Hè?
Wat
ja.
Nietzsche bedoelde.
en luister je dan vaak naar dat soort muziek?
Tegenwoordig luister ik eigenlijk bijna nooit naar muziek. Omdat ik voelde jaren geleden dat het mij afleidt als ik ga componeren. Dus als ik te veel naar muziek luister. En specifiek als ik mijn favoriete albums ga weer herdraaien en herdraaien. Dan ga ik alles kopiëren. En toen heb ik bewust gekozen om niet meer naar muziek te luisteren. Dat is heel anders, want
die luisteren juist wel.
Die luisteren de hele dag
ter inspiratie,
door.
Ja.
Ja, ter inspiratie.
Het is grappig. Sommige mensen doen het wel, sommige mensen.
En speciaal als jij zelf muziek maakt de hele dag, wil jij ook een beetje stil zijn.
Als jij muziek hoort in je hoofd, als je gaat componeren.
Ja.
Loop je daar dan een dag mee door of ga je meteen achter de piano?
Het hangt af hoe laat het is.
Oh ja.
Maar soms heb ik het 's nachts. Oh. En dat is heel moeilijk. Want
slaap je slecht?
Ik slaap heel slecht. Ik ben,
wat een zegen dan als je muziek kan maken.
Ja, ja. Ik ben een insomniac, really.
Ja?
Ja. Waarschijnlijk is het door de muziek. Want de muziek klinkt de hele dag door. En soms 's nachts word ik wakker met een hele arrangement. Die klinkt al geschreven in mijn hoofd. En dan moet ik gaan schrijven. Gelukkig hebben we nu telefoons die kunnen alles opnemen.
Alright.
Dus in het verleden moest ik echt de hele nacht wachten totdat ik mocht gaan opnemen of spelen op de piano. En daarna die noten gaan schrijven.
Want dan noteer je het meteen.
Ja, ja, maar als je in bed ligt en je wordt wakker, kan je alle partijen op je telefoon opnemen.
Ja.
In het stilte. En niemand wordt wakker en dan morgen kan je het bewerken.
Jouw komst naar Nederland.
Ja.
Toen was je 24.
Ja.
En toen kwam je hier wonen. Hoe was dat voor je? Want je had besloten, na 2-3 lessen, oké, ze vragen me hier naartoe te komen.
Ja.
En ik ga het doen. Ik ga na 3 maanden besluit ik dat ik hier ga wonen. Hoe was dat om in Amsterdam terecht te komen?
Nou, ik vond de stad geweldig. En ik vond het fietsen geweldig.
Nog steeds. Hoef je niet meer auto te rijden.
Ja, precies. Ik had altijd een auto gehad in Israël. Want er is geen infrastructure voor fietsen of voor lopen. Ja. Het is, dat heb je ook niet overal. Maar dat brengt me ook op een andere gedachte. Toen ik 8 of 7 jaar oud was, ging ik met mijn ouders naar een soort van een wiskundemuseum. Of weet ik wel wat het was. Het hele rare plek wat je alles kan zien met wiskunde en alles. En toen zeiden ze tegen mij, nou, je bent een hele rare kind. Je heeft alleen interesse in wiskunde en windmolen en dit soort dingen. En waarom heb je dan interesse in windmolen? En toen zei ik, nou, als ik volwassen word, ga ik in een land wonen waar je een fiets rijdt en iedereen krijgt stroom van windmolen. En dat herinner ik het wel.
Een visionair was je.
Toen wist ik niets over Nederland. De enige ding wat ik wist, dat ze hebben schapen hier.
en die
meiden met de melkjurken, weet je?
Ja, ja, ja.
Dus ik wist niet over windmolen en ik wist niks over fietsen. En nu.
Maar viel je niet van je stoel toen je hier aankwam en dat je dacht, oh.
Ja, toen ik naar Amsterdam met de trein kwam vanuit het vliegveld en ik zag al die fietsen die daar staan, voelde ik meteen thuis. Oh. Ik dacht, hey,
hoe is het? 20.000 bicycles in Beijing, dat was voor jou 20.000 bicycles in Amsterdam.
Precies.
Ja, je bent muziek gaan maken. Je bent theaterprogramma's aan het maken. Schrijft eigenlijk je muziek zelf.
Yes.
Je bent allemaal samenwerkingen aangegaan. En ik wil meteen eigenlijk eventjes een sprongetje maken naar jouw cd. Jouw album wat je aan het uitbrengen bent. Want hij is nog niet uit.
Die huidige bedoel je?
Ja.
Het is de 4e.
Het is de vierde, maar ja. Goed, degene die nog niet uit is.
Ja.
Que
haber.
Haber,
ja.
Betekent?
What's new? Okay. Wat is nieuw in okay. het Ladino?
Misschien ook wel een hele mooie symbolische titel voor de tijd waar we in zitten. Ja. Wanneer komt die uit? Weet je het al?
Ik wil hem uitbrengen in september. Dus de eerste single is gepland voor juni. En dan, we hebben 3 singles. Juni, juli, augustus en dan september.
En hoe is dit album tot stand gekomen?
Het is een lang verhaal.
Oké, okay, we hebben nog even. Het is maar goed dat ik de vraag nu stel. En niet om helemaal op het eind.
Ja, nou, wat ik vroeger heb vertelde, dat ik met mijn oma in de koken liedjes in het Ladino zong. Was ik daarna niet zoveel contact gemaakt of gelegd met dit cultuur of met dit muziek. Dus jarenlang, zij was overleden toen ik 12 was. En ik heb het vergeten. Dus ik heb het lang jaren niet meegemaakt. En ik had al een carrière.
Was de taal ook weggezakt? Ja. Daardoor?
Ja. Ik had mijn eigen muziek al. Ik had mijn eigen carrière. Ik was over de wereld met mijn liedjes. En één keer was ik uitgenodigd voor een optreden in Marokko. In Tanger, in de jazz festival. Ja. En toen dacht ik, nou, ik was nog nooit in Marokko geweest. Ik ga nog 3 dagen extra nemen. En ik ging naar die stad van mijn oma. Om dat te bezoeken. Om te checken wat het is. Waar kom ik vandaan? En toen op straat hoorde ik een herkenbare melodie. Ik herinnerde niet wanneer, waar ik het kende of wanneer heb ik het voor het eerst gehoord. Maar 3 dagen later of 4 dagen later kwam het plotseling tegen dat dit liedje hoorde ik van mijn oma toen ik een kind was. Oh. Het was wel in een andere tekst. Ze zongen het in het Arabisch. Mijn oma zong het in het Ladino. Maar er lag wel een connectie daar. En toen begon ik, ja, weer liedjes opzoeken en
het kwam vragen weer stellen. Een beetje terug.
Ja, vragen stellen aan mijn oom, mijn moeder. Hoe was het dan geweest? Ja,
mijn tante. Waren zij ook opgegroeid met die liedjes?
Mijn tante wel, mijn moeder niet zoveel. Die wilde ook. Nou, mijn ouders zijn. Die waren geboren in Marokko. En toen was er een hele grote pogrom in de jaren 50. Op de Kol Israel Gavirim scholen. En mijn vader was een kind die dat mee heb gemaakt als kind. En dus hij en mijn moeder wilden alles achterlaten. Dus die wilden geen connectie meer met het verleden te hebben. Dus daarom mogen wij
alles een deur dicht.
Ja. Dus daarom mochten wij ook geen Ladino spreken thuis.
Dat was helemaal beladen met die herinneringen.
Ja, precies. Dus doordat hebben ze ook niet daarmee opgegroeid. Want elke keer die de moeders begonnen in het Ladino. Nou, ik wil het niet. Ba-ba-ba-ba-ba. Dag.
Dat begreep je natuurlijk pas een bepaalde leeftijd. Ik kan me voorstellen dat toen jij die liedjes hoorde van je oma, ja, dat je niet goed misschien begreep waarom jouw vader dat niet wilde horen.
Ja, ik wist nooit, bijna nooit, waarom heeft hij zo beslissingen gemaakt. Want hij vertelde ons nooit waarom. Ja. Alleen nu, jaren later, als ik die onderzoek ging doen, weet ik. Ja. Hij heeft het mij niet verteld, hè? Dus ik moest het van mijn oom horen of van mijn tante.
En toen viel het kwartje, moeder, zoals je dat zegt.
Ja. Ja, precies. Toen vielen de kwartjes.
Ja, ja.
Ja. En daar ga je je soort van levensverhaal weer opbouwen. Als je dit hoort. En als je dit meemaakt. En het was een proces. Dus 2 jaren deed ik niks met dit muziek weer. En dan begon ik die traditionele liedjes te spelen. En ik heb die traditionele liedjes album uitgebracht. Andalusian Brew. En dit is al 3 jaar geleden. Omdat ik een singer-songwriter ben, was het voor mij niet genoeg. Mm. En ik wilde liedjes gaan schrijven.
En die heb je dan een beetje in de trend van die volksliedjes van je oma geschreven?
Ja, een paar zijn echt in die stijl. En een paar zijn echt modern. Maar toch in die taal. Dus mijn bedoeling is een soort van een soundscape te creëren wat jonge mensen in contact brengt met het Ladino. Ja. Dus het is eigenlijk de eerste Ladino singer-songwriter.
Oké, nou, die hebben wij hier aan tafel. Ja. En we hebben aan tafel Nani Noam van Fasana. Ja, ik wil toch even weer naar een volgende muziekkeuze. En dan gaan we daarna weer verder over dat nieuwe album praten. Tori Amos, hoe kwam die op jouw pad?
Als jij op middelbare school muziek leert, moet je ook een concert geven aan het eind van het jaar. Het eind van de 4 jaren van je studie. Als van een slotproject. Het is eigenlijk een tentamen. Ik studeerde 3 instrumenten. Nou, ik studeerde zang niet, maar ik zong wel. En ik studeerde piano en trombone. En in plaats van 1 instrument te kiezen, deed ik van alle 3.
Dus je had erom gezeurd.
Ja, precies. Nou, ik ben koppig, maar wat kan ik zeggen?
Nou, je komt wel ergens. Want als ik de hele lijst zie waar je allemaal geweest bent. Het is allemaal, we hebben aan een uur tekort. Ja. Jeetje mine, je bent overal geweest. Nou ja, overal. Je gaat nog naar heel veel plekken. Je bent in Duitsland geweest, in Engeland, in Amerika, in Israël natuurlijk. Maar je bent op heel veel plekken geweest. En prachtige recensies en weet ik wat allemaal. Ik denk dat Tori Amos een beetje jaloers op je mag zijn.
Nee hoor.
Maar nee, zullen we eerst even naar haar luisteren?
Oké.
Okay. Ja?
Oké.
Okay. Oké. Okay.
Thank you.
Oriamus. Een keuze van Nani Noam Vazana. De singer-songwriter die hier aan tafel zit en die in september haar vierde album gaat uitbrengen.
Ja.
Ja. We hebben net geluisterd naar Tori Amos.
Ja.
Waarom deze keuze?
Dus ik heb verteld eerder over die concert. Ja. Het eind van die middelbare school tijd. En ik voor het eerst heb ik een paar liedjes van mijzelf laten horen op een concert. En een goede vriendin van mij, die altijd die liedjes thuis hoorde, maar nooit op het podium kwam na het concert. En ze gaf mij een cd van Tori Amos. En ze zei, je laat me denken op haar. En daarvoor hoorde ik niks van haar muziek. Dus je weet, er was geen internet in de tijd. Dus je hoorde alleen wat in de radio werd gedraaid.
Ja, en wat in de winkel te koop was.
Ja. Ja. Ik houde altijd van crossover muziek. En ik speelde piano en ik schreef mijn liedjes op de piano. Maar mensen zeiden altijd tegen mij dat het niet de juiste keuze is. Dat je moet gitaar spelen en je moet rocken en je moet populaire liedjes gaan spelen. En niet dit soort rare jazzy crossover dingen. De piano rockt niet. En toen ik Tori Amos voor het eerst hoorde, dacht ik, nou, dit is piano rock.
Oké. Okay. Ja.
En toen had ik voor het eerst een voorbeeld van wat ik wilde mijzelf zou klinken. Dus ja. dit zo wilde ik klinken.
Zij inspireerde jou.
Ze inspireerde mij, ja. Ja.
Nu schrijf je zelf muziek. Dat deed je al heel lang. Je maakt zelf je programma's. Hoe vind je de mensen die met jou op het podium staan?
Ja, het is anders met elk muzikant. Ik heb eigenlijk geen vaste band. Want ik ben een solo-artiest. En ook omdat ik zoveel reis, moet ik altijd een lokale crew of een band huren, eigenlijk, of inhuren voor die tournee. Dus ik maak meestal contracten met mijn muzikanten per tournee of per land. En niet zoveel voor het hele jaar. Dus bijvoorbeeld in 2019 had ik 90 concerten over de hele wereld. En toen werkte ik met 17 verschillende muzikanten in verschillende continenten en landen. Dus het is een andere ervaring met elke muzikant. Want iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid.
Ook wel weer mooi. Want je neemt misschien ook van al die verschillende muzikanten toch ook weer wat mee. En dat ontwikkelt jou ook weer door.
Zeker. Je leert van iedereen.
Ja.
En je moet jezelf blijven ontwikkelen. En ik vind dit gezegd van Bob Dylan heel mooi. Hij zei, the artist is always in the state of becoming. En als je houdt van ontwikkelen, dan wat blijft eigenlijk? Dus you are stale. En het is niet.
Nou ja, en wat zou je dan, waar zou je naartoe willen ontwikkelen in de toekomst? Heb je punten op de toekomst, los van die hele lijst die er staat voor 2021? Dat is echt een hele aanzienlijke lijst, tot en met 8-12. Ja. En dan eindig je in Nederland, bij de kring. Met wie wil je nog spelen? Met wie wil je nog het toneel op?
Met wie? Ah, dat is een lang lijst. Stevie Wonder.
Oh, oké. Okay. Sting. Nou, je gaat toch op pad naar Amerika en Engeland. Tori Amos, ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Wat zijn je plannen nog voor nu en als alles weer open gaat?
Gewoon mijn tournee weer opbouwen, want alles is afgelast vanwege COVID. Ik had wat 88 concerten gepland voor dit jaar. En ik denk dat alleen 4 waren. 4 zijn overlevenden.
Ja, want ik zie begin mei in de Maagd in Berg op Zoom. Gaat die bijvoorbeeld door?
Ik denk dat het niet doorgaat.
Okay.
Ja, alles hangt op een question mark. Dus je weet wat normaal gebeurt. Dus we wachten op de laatste moment. En dan een paar dagen daarvoor zeggen ze, nou, het is wel of niet afgelast. Vanwege de RIVM instructies.
Ja.
In bepaalde steden, bijvoorbeeld in Groningen, hadden wij wel een concert. En we konden daar wel, denk ik, 90 mensen in de zaal hebben. Omdat die lokale wet is wat anders dan in Amsterdam, bijvoorbeeld. Okay. Dus we bepaalde steden kan je wel ja. aan de slag. We hadden hier ook een concert in Paradiso gehad in september. Maar dan, we hebben 600 kaartjes van tevoren verkocht. Maar we konden alleen maar met 100 mensen in de zaal.
Dus ja. Nani, ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid. Maar voordat wij dit programma gaan afsluiten, wil ik het heel kort nog met je hebben. Want wij hebben een belofte staan van jou. Jij gaat voor Amsterdam FM een radioprogramma maken over wereldmuziek. Daar zit jij met je neus middenin. En wat voor plannen heb je daaromtrent?
Ik wil graag allebei muziek draaien en ook conversaties met artiesten ingrijpen, induiken. Want ik ken zoveel mensen uit de wereldmuziekwereld, maar die komen niet zo vaak naar voren. En ik denk dat dit soort muziek, dit soort van variety wat we hebben in Amsterdam, is niet te veel highlight krijgt. Dus we hebben wel 180 nationaliteiten hier in de stad, maar we horen op de radio en tv niet zoveel van hun. Dus je hebt, ik denk,
we horen van jou ook veel te weinig.
Ja, klopt.
Maar daar gaan we verandering in brengen.
Yay. Ik heb ze deze meegenomen.
Oké, heel fijn, heel fijn. We zijn in grote afwachting van je nieuwe cd.
Thanks. Oh, we zijn nu aan het crowdfunden, als ik dat mag zeggen.
Oh ja, natuurlijk, natuurlijk, brandlos.
Yeah. Yes.
Hoe kunnen mensen doneren?
Op mijn site, direct, nanimusic.com.
Nog één keer.
Nanimusic.com.
Oké, en daar gaan we allemaal jou financieel ondersteunen om je album uiteindelijk in september te laten uitbrengen. Ik dank je heel hartelijk voor je tijd. We kijken uit naar je eerste uitzending en we gaan het in de gaten houden en we gaan erover vertellen wanneer dat allemaal gaat gebeuren. Heb je al een titel van het programma?
Nou, niet echt. Ik dacht Radio Mundo, maar ik weet het nog niet of dat,
mooi,
of dat blijft.
Mooi. Ja. Nou, we gaan erover doorbabbelen. Ik dank je heel hartelijk voor je aanwezigheid. Ik dank Felix Meritjes voor hun gastvrijheid. Dank aan onze technica, steun en toeverlaat, Mick van der Velde. Mijn naam is Irene Kuiper. En ik wens u een hele fijne dag. En Nani, Noam, Fazana, bedankt voor je aanwezigheid. En u als luisteraar, hopelijk tot horens, tot volgende week. En wij gaan afsluiten met, niet geheel onbelangrijk, een nummer van Nani zelf, Birds. En met deze vogels stijgen wij op. Melting drops.
be cold to touch, but I am warm inside for you. Soon the frost will put a spell on us, but only for a month or two. Birds will fly away, elated by the wind, and spelling the sky, words my eyes have seen, 'cause spring is coming back to me.
Siete modos de guisar, no se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la meten en una cena. Esta comida la llaman comida de berenjena. La segunda que la guisa es la mujer de llamas. La cavaca por arriendro, la hinchida rosmot. Y esta comida la llaman, la comida la dolma. Esta comida la llaman, la comida la dolma. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien alegre. A mi tío c'era sì che le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien le vino. La tercera che la guisa è la prima sterdicioti, la cavaca pura dentro, la incida a rosmoti. Esta comida se llama la comida la mondrotti. Esta comida se llama la comida la almondrotti. La alburnia es aburrida y con gloria color. Venaremos una cena, nos gozaremos los dos. Antes que salga el gozano y le quite la sabor. Antes que salga el gozano y le quite la sabor. A mi tío c'era sí que le ha